Halbwissende Baltische Seele.
Eerste man. Waarom werd je actief in kruidwissel gekozen?
Ik was met 18, dat was gewoon, ik zeg maar, naar Amsterdam gekomen om te studeren. En ik was heel erg, ik had heel erg mijn buik vol van de universiteit. Ik had heel erg mijn buik vol van het maar door zitten in, door leren, doorlopen van het leren systeem. En ik merkte dat ik veel meer wilde weten over het leven. Ik was eigenlijk kwam uit een heel beschermde omgeving. En ik was eigenlijk heel erg nieuwsgierig. Ik wist dat er veel meer zou zijn als alleen maar feitjes, kennis en dat soort dingen. Dus ik wilde mensen leren kennen, ja, levensvragen, daar zat ik vol mee. En die nieuwsgierigheid, die wilde ik ontwikkelen. En ik wilde mezelf een beetje bevrijden, zeg maar, van alles wat ik had meegekregen uit mijn jeugd.
Ik weet niet onderwerp te herhalen in Jan of van Hannes dan.
Nee.
Wat trok je zo aan in die kruipbeweging?
Wat trok me zo aan in de kruipbeweging? Ja, het was eigenlijk... ik had het gevoel dat, dat daar alles zelf ontwikkeld kon worden. Dat het daar, vrij was, dat het daar in alle richtingen kon gaan. Dat het heel erg een eigen verantwoordelijkheid was die je daar had voor je eigen daden. En ik wilde het bruisten. Bruisten, het leefde. En dat wilde ik ook. Ik wilde, ja.
En was er een directe aanleiding waarmee je eigenlijk wordt eerst bewust van die kruipbeweging? Of zoiets van dat is iets waar ik ook bij wil zijn?
Nou, ik zat met die grote hoogtepunten van de begin jaren 80. Toen zat ik dus nog voor de buis met mijn thuis, met mijn vader en moeder. Daarna te kijken, de Kroningsrellen en weet ik veel wat. En toen was het eigenlijk wel zo dat er werd schande over gesproken thuis, terwijl ik dan zeg maar met een heimelijke glimlach die beelden in me opzoog. Dus dat was het eigenlijk. En dit is eigenlijk een soort van automatische identificatie daarmee, dat je denkt van wat is dat, hey, geweldig lijkt me dat. En nou, dat, die fase die heb ik dus gewoon niet direct meegekregen. Ik ben 81 eigenlijk toen ik hier net een jaar woonde in de stad. Toen ben ik voor het eerst spontaan in een rel terechtgekomen. En ik merkte dat autoritaire van een linie ME die tegenover me stond, daar was ik eerst totaal van gechoqueerd. Mijn knieën begonnen te trillen. Ik vond het zo agressief wat daar voor me stond. En op een gegeven moment slaat het dan over in een gevoel dat je er heel boos over wordt van wat is dat nou, en dat die almacht van de staat, dat zet er allerlei processen bij me in werking. En ik vond, mijn hart stond spontaan aan de andere kant.
Weet je ook politieke motief?
Politieke motieven. Ik denk, als ik eerlijk ben, dan had ik zelf toen ik 16 was of 15 was, stond ik nog heel erg onder de invloed van wat je thuis meekreeg. Dus standpunten over abortus, over regering, over de ontwikkeling van de maatschappij, over de Kroningsrellen, etc. En ik kan eigenlijk ook zeggen dat ik toen op school, als je dan discussies had bij het vak maatschappijleer of godsdienstleer, of ik was vroeger ook nog in de kerk, dat je daaraan meer de standpunten van je ouders verdedigde, verhaalde. En in de loop van de tijd, 16, toen ik 16, 17, 18 werd, begon daar steeds meer het dubbelzinnige van die antwoorden en het huichelachtige van die antwoorden, wat ik daarin ontdekte, dat was voor mij een aanleiding om een groot vraagteken te zetten achter alles wat zo overtuigend op me was overgebracht. En dat grote vraagteken, dat bleef staan en daar wilde ik antwoorden op vinden, eigen antwoorden op vinden. Dat was mijn overtuiging. Dat was zeker ook politiek. Dat ging eigenlijk over alles. Of het ging over het zo algemeen als het waarom van het leven, maar het gaat ook over, over rechtvaardigheid. Zeg maar. Wat soms wel banaal een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel wordt genoemd. Zo simpel is het soms ook.
Nou, dat was het eerste.
Hoe kreeg jij met die groep rond de PVK?
Ik had, zeg maar, ik heb toen een tijd in de rivierenbuurt gewoond. En daar met de kraakgroep meegedaan. Ja, dat is ook de eerste woning die we toen gekraakt hebben met een stel vrienden. En er was zeg maar nog steeds de buurtstructuur die had je toen in de stad. En de woongroep speelde toen eigenlijk altijd al een belangrijke rol in het kraakgebeuren. Ook de Staats was natuurlijk ook een plek waar zich heel veel concentreerde. En nou, er waren veel stedelijke initiatieven waar de woongroep toen ook nog aan meedeed. En zeg maar de mensen die later ook een deel uitmaakten van de PVK. En ik heb eigenlijk heel veel met ze samen gedaan. Kan ik noemen bijvoorbeeld het SOC, het Stedelijk Overleg Kraakgroepen. Er was een krantje wat op een gegeven moment was ontwikkeld, Verzet. Dat was dan een poging om een brug te leggen, een brug te slaan tussen autonome deel van de linkse beweging en zeg maar mensen die deel uitmaakten van de splinterpartijen. Die toen of ontevreden waren zeg maar, met Klein Links. En dat waren allemaal van die mooie strategische concepten. Waar zij ook zeg maar, een groot aandeel in hadden. En waar ik eigenlijk ook altijd de zin van inzag. Voor de rest hebben we veel te maken gehad met elkaar, met ontruimingen bij kraken. En later, toen zeg maar, de strijd ook voor mij ook wat breder werd, dus niet alleen beperkt bleef tot kraken, maar ook verder ging met antifascisme. Toen was dat ook bijvoorbeeld een punt, zeg maar, de verhindering van de CP en CD-congressen in Boekel. In Kedegem. En later de ontruiming in 1985 van de Schaapmansstraat. En dat zijn allemaal langzaam werd bij mij in ieder geval duidelijk dat ik eigenlijk een heel naïef persoon eigenlijk ook was geweest. En dat er werd gemanipuleerd, dat er werd dat er ook gedeeltelijk een verhouding was waarin je werd beschouwd als actievee. Ik weet nog heel goed dat toen bijvoorbeeld bij dat krantje, dat er dan zeg maar de heren ideologen daarna verdwenen, de deur uitliepen op weg naar in een volbezette agenda op weg naar de volgende vergadering. En dat ik dan s'avonds stond te stenselen met nog een paar andere idioten. Dat is voor mij een heel, heel duidelijk voorbeeld. Dat is een van de eerste dingen. Maar zeker ook op een gegeven moment mijn ervaringen, dat ik steeds merkte dat als het een beetje moeilijk werd, problematisch werd, dat zij dan altijd aan de zijlijn stonden en verdwenen waren. En dan later met ronkende persverklaringen de actie politiek voor zich opeisten. En wij zeg maar de kooltjes uit vuur moesten halen. Wij bedoel ik mee, ja, ik ook persoonlijk, andere mensen ook. En dat is iets wat voor mij absoluut niet kan. Dat als je, bij wijze van spreken, daar lopen we dan, dan zitten we dan echt heel ver uit elkaar. Als je voor iets staat en je wilt iets en je roept voor iets op, dan moet je in principe ook bereid zijn om het moeilijkste onderdeel van datgene wat je wilt, het moeilijkste onderdeel van datgene wat je wilt doen, ook zelf te doen. Als je dat niet doet, niet kunt, niet wilt, dan valt er nog over te praten. Ja, als je niet kunt of... Maar je moet, je kunt er niet, je kunt niet mensen met mensen gaan manipuleren en je kunt niet gaan, je kunt mensen niet gebruiken.
Wat vond je van de politieke ideeën van de PVK?
Ach, dat leek oppervlakkig gezien leek dat dan wel, leek het wel zinvol. Maar ik merkte op een gegeven moment dat er altijd wat achter zat. En dat ook de politieke ideeën werden gebruikt in een machtspolitiek. om of af te rekenen met mensen die vroeger uit het verleden niet meededen, niet mee hadden gedaan. En dat was dan volgens het principe: wie niet mee met ons is, die is tegen ons. Dus toen werd er zeg maar oude afrekeningen liepen er. En ik merkte dat het gewoon een hoop woorden waren, maar er gewoon weinig achter stond. Politieke ideeën. Het is bijvoorbeeld zo dat toen met het geval met de zogenaamde verraders hier in Amsterdam.
Ja.
Verradersdiscussie was voor mij ook een van de grote voorbeelden van een politiek thema. Wat gebruikt werd om machtspolitiek te bedrijven in de hoofdstedelijke scene. En ik wist bijvoorbeeld, voor mij was het heel duidelijk dat er ook bijvoorbeeld een eigen verantwoordelijkheid was in dat geval, wat toen heel erg naar voren werd getrokken, met de Okeghemstraat. Dat er ook de mensen die zeg maar het verzet hadden georganiseerd tegen die ontruiming, die hebben daar fouten in gemaakt.
Ja, laat even stoppen.
Dat wordt over.
Twee kant.
Zeg maar, vlak na het uitbreken van die verradersdiscussie werd er dus die poster gemaakt waarin op werd geroepen tot opsporing zeg maar, van die verraders en ze te grazen te nemen. Wij zaten toen ook hier in de staatste debuut met ons informatiecentrum, Frontline. Frontline, dat was een poging om het nieuws wat over autonoom links, over buitenparlementair links, dat werd onderdrukt en gecensureerd en niet werd waargenomen in de officiële media, om dat zelf in de hand te nemen en ook zeg maar, structuren te scheppen met het buitenland om tot een uitwisseling te komen en van elkaars ervaringen te leren. Je weet waarschijnlijk wel dat ook in Berlijn en in zeg maar, Zurich, Kopenhagen, Hamburg, Londen, overal een beweging aan de gang was tegen de heersende verhoudingen. En daar zochten we dan ook contact mee en daar zochten we een uitwisseling mee. En het resultaat daarvan was dus de oprichting van Frontline. Nou, Theo die kwam toen langs en die zei, wij wilden graag ook een archief opbouwen. En wij hadden gevraagd of het archief wat zij hadden, of wij dat konden krijgen. Omdat zij er niks mee deden, het stond te verstoffen, we wisten dat. Wij waren bezig met een archief, we wilden graag dat deel wat zij hadden dus daarbij betrekken. En toen kwam er dus meteen van, je kunt het wel krijgen, maar dan moeten jullie ook iets voor ons doen. Wat denk ik ook weer zo'n typisch iets is van, voor wat hoort wat. Iets wat ik niet oké vind. Van, het gaat tenslotte bij wijze van spreken simpel gezegd om de zaak. En dat is niet een van geven en nemen. Of geven en dan moet je ook wat krijgen. Nou en toen kwam dus die vraag van jullie hebben die contacten, die internationale contacten. En wij willen graag dat jullie die posters opsturen naar die adressenlijst die jullie hebben. Ik zei van dat weet ik niet. Dat zal ik eerst ook sowieso, dat kan ik niet zelf beslissen. Daar gaan we eerst met z'n allen over praten. En we hebben er met z'n allen over gepraat en we hebben gezegd nee. Want die discussie over verraad, die werd gebruikt. Gebruikt om af te rekenen met mensen. Om zeg maar een nieuwe zuivere beweging te scheppen. Terwijl ze zelf ook zo ongelooflijk veel op hun eigen kerststok hadden. Ik bedoel, het ging er niet zozeer om dat een paar jonge, naïeve mensen daar fouten hadden gemaakt en zich door de smeres onder druk hadden laten zitten. Maar het ging er vooral om dat de mensen die bij de ontruiming, die de ontruiming in het verzet hadden georganiseerd, waarbij die mensen toen zijn opgepakt, dat die fouten hadden gemaakt door die jonge, onervaren mensen zeg maar erbij te halen. En dat is dan bijvoorbeeld een aspect dat helemaal buiten schot blijft. En dat kun je niet maken. Ik bedoel, het systematisch ontkennen van niet zoeken van fouten bij jezelf. En het steeds maar weer andere mensen de schuld geven voor iets. En ze zeg maar, en dan zelfs oproepen om ze te grazen te nemen. Volslagen onzinnig. Wij wezen dat dus af. En zeiden, nee, dat doen we niet aan mee. Bovendien, als we dat dan opsturen, dan moeten we daar een heel verhaal over gaan schrijven. En eigenlijk is dat ons niet waard. We willen eigenlijk ook gewoon over veel andere dingen schrijven. We willen contact onderhouden ook over andere dingen. Toen werd die ongelooflijk kwaad. En toen kwam er zo'n opmerking van, nou dan kun je het dus schudden en bekijk het maar. En dat is eigenlijk denk ik een moment waarop een soort vijandschap dus ontstond. En in de jaren daarvoor was er dan altijd nog samenwerking geweest en een gevoel van vriendschap, denk ik ook. En dat was eigenlijk zeg maar een breuk.
Wat was de directe aanleiding voor het conflict tussen
jou? Directe aanleiding was dat ik op een gegeven moment iets niet voor hem wilde doen. Of ik. In ieder geval zeg maar het infocentrum waar ik toen bij werkte. Want zij vroegen, we hadden een lange adressenlijst. Veel contacten zeg maar met autonome groepen in andere landen. En zij wilden dat wij die poster met de gezocht verraders daar naartoe stuurden. Daar hadden wij geen zin in. En toen ik hem dat mededeelde, toen was hij ongelooflijk boos. En toen was het voorgoed verkeken. Had ze zin niet gekregen.
Wat was de directe aanleiding voor het conflict?
Dat hij ze zin niet kreeg. Theo wilde dat wij posters zouden opsturen met daarop gezocht verraders naar onze contacten in het buitenland. We hadden een lange adressenlijst van autonome groepen in het buitenland. En we hebben daarover gepraat en we hadden daar geen zin in. En toen ik hem dat vertelde, toen werd hij heel erg boos. En draaide hij zich om en vanaf dat moment wilde hij niks meer met ons te maken hebben.
Oké. Okay. Moet hij hem ook dan? 1, 2, 3, 4, 5, klopt. Wat was de directe aanleiding voor het uiteindelijk conflict met de PVV?
Directe aanleiding voor het conflict met de PVK was eigenlijk escalatie die toen plaatsvond rondom KKV Eerste Hulp. En dat was in opbouw, het werd gerenoveerd. En die langdurige fase dat het gesloten was, hebben er ongeveer 11 mensen aan gewerkt om het op te bouwen. En vlak voordat het klaar was, merkten 9 van de 11 mensen op een gegeven moment dat ze er niet meer in konden, omdat 2, die dus bij de PVK hoorden, er een ander slot op hadden gezet. En dat het argument voor hadden van eigenlijk hebben wij al het werk gedaan en jullie zijn eigenlijk sowieso maar een stelletje lui, niets nutten en jullie konden niet uit je bed komen, et cetera. Dus wij gaan hier een echt politiek kraakcafé van maken. Daar horen jullie niet meer bij. Achteraf bleek daar ook dan nog bij te komen dat met het concept waar die andere mensen ook hun inbreng aan hadden, namelijk het oprichten van een vrouwenavond in het kraakcafé, het oprichten van een avond voor een Turkse migrantengroep, dat niet oké was, omdat daardoor de zeggenschap over het café gedeeld moest worden met groepen en zeg maar een directe greep op het café niet aanwezig was, gedeeld moest worden. En er werd toen door de 9 mensen, die stonden volkomen paf van het geheel, en die hebben toen gezegd van ja, maar dat gaat zomaar niet. En die hebben toen gemobiliseerd, die hebben verteld van nou, dit en dat is de achtergrond en we pikken dat niet, dus we willen dat gewoon ongedaan maken. En die zijn op een gegeven moment ook bij ons langsgekomen. En wij hebben gezegd, nou dat gaat inderdaad niet. Dus dat slot dat wordt er weer uitgehaald. Daar komt weer een slot voor iedereen op. En die twee die hebben gewoon nu geen toegang meer tot dat café. Want zo maak je geen radicaal linkse politiek.
Wat gebeurde er met toen? Toen dat gedaan was, toen dat slot verwisseld was?
Toen kwam Theo met nog een andere maatje. En wij gingen voor de deur staan en zeiden ze, Theo, je komt er niet in. En hij wilde dus zo gewoon naar binnen lopen. En zei, nee, het is gebeurd, komt er niet in. En toen heeft hij... Toen trok hij een busje met traangas. En spoot ons helemaal vol. En dat was echt... iets geks is, had ik nog nooit meegemaakt. Daar stond ik echt helemaal, daar was ik echt helemaal van ondersteboven. Dus hij begon, kreeg meteen een klap van hem op mijn smoel. En ik denk van, wat krijgen we nou, Theo? Dus toen hebben we hem daar klappen teruggegeven. En hij bleef maar doorgaan. En hij bleef maar terugkomen, want het is een beetje een doordouwer. Dus toen hebben we hem flink te grazen moeten nemen voordat hij ophield. Toen was hij inmiddels de smeris gearriveerd, of die was gealarmeerd. Ja, en wij wilden geen aanklacht indienen, want dat doe je niet. Dus, en die hebben hem zeg maar toen, wij wilden hem gewoon uit de straat hebben, hè. Hij moest uit de straat.
Oké. Eerste klap.
Die dag, dat was eigenlijk in de namiddag dat gebeurde. En terwijl wij zeg maar een beetje onze ogen aan het uitspoelen waren, waren we daar een beetje aan het praten met elkaar en kwamen dus het idee op om ook een stedelijke vergadering uit te roepen over de ontwikkelingen. En toen werden we ineens verrast door het bericht. Er kwam iemand langs en die vertelde dat ze dus bij ons bij het infocentrum en bij de boekhandel de hele winkel in puin hadden geslagen. Ja, wie ze, dat was toen nog niet duidelijk. Ik weet nog dat, ik ben er toen ook naartoe gegaan, als een gek, daarheen gefietst. Er is ook nog een iemand van ons is in het café gebleven met nog een paar mensen. En toen we daar aankwamen, toen bleek er een grote verwoesting. Alles lag van de rekken. De rekken waren omgegooid. Alles is kapotgeslagen met knuppels. Het kopieerapparaat van wat we hadden gekocht was kapot. Koffiezetapparaat in stukken geslagen. Dus het is gewoon zo'n daad van blinde haat. En ik weet nog wel, de meesten die hadden van ons hadden tranen in hun ogen. En er stonden echt... ook toen weer volkomen sprakeloos eigenlijk van wat daarachter zit, wat het teweeg brengt. Wat kan in hemelsnaam, kijk, zoiets heb je zo'n woede of zo kun je misschien bij fascisten of bij nazi's ontwikkelen, maar niet ten opzichte van medestanders, zeg maar, mensen die andere linkse mensen, volkomen onvoorstelbaar. Bleek dus ook diegene die bij ons toen dienst had gedaan. Die boekhandel die was aan zijn haren eruit gesleept. Uit de winkel en bedreigd. En, eigenlijk liepen we toen een beetje achter de feiten aan. Want inmiddels, terwijl dat was eigenlijk dus ook gebeurd om iedereen weer daar naartoe te trekken. Want terwijl wij dus daar bezig waren, waren zij inmiddels weer doorgereisd terug naar de eerste hulp. Met een club van ongeveer 10, 12 met helmen en knuppels. En hebben toen een aanval gedaan op de eerste hulp. Dat is een vinke knokpartij geweest. En eigenlijk, ze waren al half binnen. En eigenlijk is het alleen maar dankzij het feit dat er nog een paar mensen vastbesloten waren om zich daar niet uit te laten halen, dat ze er niet in zijn gekomen. En toen zijn ze er dus weer uitgewerkt. Kort daarna was dan een stedelijke vergadering. En daar is besloten dat het zo... ze hadden toen bij die aanval op de eerste hulp... hebben ze dus iemand die daar toen buiten stond, dat was dus Jan, meegenomen en meegesleept. En toen duidelijk werd, toen was er dus een stedelijke vergadering en werd Jan dus zeg maar vrijgelaten door hem. En toen hij zijn relaas deed en dat allemaal bij elkaar werd opgeteld, was het ook duidelijk van ja, dit gaat zo niet verder, hier moet wat gebeuren. En toen zijn er represailles geweest. Er is een reactie geweest. Zowel tegen de mensen die daar dus in de buurt vroeger dus met de eerste hulp te maken hadden gehad, als tegen de mensen uit de staatselijke buurt die mee hadden gedaan aan het in elkaar slaan van mensen en van de boekhandel. Nou, en dat in de staatselijke buurt is toen eigenlijk gedaan door mensen ook die hier toen eigenlijk ook woonden.
Tweede kamp.
Wat gebeurde er daarna?
Ja, we hebben ze die avond dus geprobeerd terug te pakken. En er is toen ik zou het omschrijven als een soort van noodtoestand. Een 5 weken lang durende noodtoestand heerste er toen in de scene. Waarin, de buitenwereld die was daar alleen maar als een gier, wilde die er af en toe bovenop duiken. Dus die had er eigenlijk gewoon niks mee te maken. Die had zijn eigen vuile beweegredenen daarvoor. In die weken is er eigenlijk, hebben zij zich gedragen als een kleine militaire eenheid. Politiek militaire eenheid. Ze zijn... Ze hebben zeg maar een soort commandopost en dan met een stuk of 15 mensen die bij het commando horen. En dan proberen ze zo groot mogelijke druk en zo groot mogelijke agressie en schade aan te richten en zo groot mogelijke woede uitstraling. Wij hebben bijzonder daar eigenlijk heel lang... zijn niet in staat geweest om daar een gezamenlijk antwoord op te vinden. Er waren heel veel mensen waren daar ongelooflijk boos en over en hebben niet geweten wat dat nou ineens voor een escalatie was. Maar we waren niet in staat om een gezamenlijk antwoord daarop te vinden. En, wat toen gebeurde was dat bijna elke avond gebeurde er eens een keer wat. Dan reden er ineens een paar auto's, kwamen er aanrijden, stopten voor het Krakenvee in de Kinkerbuurt, hup, rijdt eruit en dan waren de auto's weer weg. Dan kwamen er ineens een paar auto's voorrijden bij het Krakenvee, de eerste hulp, hup, rijdt eruit, weg. Dat is wat wij toen konden doen, was ons heel defensief opstellen en de hele tijd maar weer praten over wat er gebeurde. Dus het was bijna elke avond was er een stedelijke vergadering. En daarin werd dan eerst verteld wat er allemaal weer was gebeurd die dag. En vervolgens ging dan de discussie urenlang over wat we nou moesten doen. En het is eigenlijk te danken geweest aan het feit dat zij gewoon niet ophielden. Gewoon maar door bleven gaan. Dat ook de mensen die vonden dat je eigenlijk niet hetzelfde kan doen als wat zij doen. Namelijk andere linkse mensen op de kop slaan. Op een gegeven moment ook geen ander antwoord meer hadden. Van je moet op een gegeven moment moet je wat doen. Je moet op een gegeven moment een keer je tanden laten zien. En dat is eigenlijk de reden geweest waarom we toen na vijf weken, uiteindelijk zeg maar een oké kwam. Van als het dan niet anders kan, dan pak ze maar een keer terug. Maar dan wilden we het beperken. We dachten, of veel mensen waren bang dat het tot een escalatie zou leiden. En dan kwamen zij weer terug en dan zeiden ze op een gegeven moment, dan moet je dus echt ook gaan praten over gewonden en wie gaat er dan op een gegeven moment, wat gaat er gebeuren? Vallen de doden? Dus er werd voor een stapsgewijze opzet werd er gekozen, waarin werd gezegd van, eerst gaan we proberen om hun mobiliteit, om die kapot te maken. En dat wil dus zeggen, we gaan hun auto's aanpakken. En als ze hun auto's niet meer hebben, dan kunnen ze ook niet de hele tijd weer rondscheuren in de stad en zoveel schade aanrichten. Nou, en, toen werd er ook heel duidelijk gezegd, het gaat niet om een directe confrontatie met hun. We zorgen ervoor dat ze niet naar buiten kunnen komen. We wisten, 4 auto's staan hier in de staatsliedenbuurt. En die pakken we aan. En we zouden ook daarna weggaan en niks doen, behalve als zij naar buiten zouden komen en er zelf zich naar nou omvroegen.
Wat gebeurde daar dan?
Dat liep eigenlijk allemaal precies zoals we het gepland hadden. Heel rustig, heel gericht. De deuren werden dichtgehouden. Een aantal mensen die gingen dus aan de slag met die auto's. En toen dat klaar was, zijn we allemaal weggelopen, teruggetocht. En we hadden afgesproken, als er dus een paar achter ons aankomen, dan draaien we ons allemaal om. En dan krijgen ze waar ze om vragen. Ja, en dan kwamen er dus een paar achter ons aanrennen. En toen hebben we ons omgedraaid. Ja, en die hadden geen schijn van kans.
Ja. En toen was het afgelopen?
Ja, wonderbaarlijk gezien wel. Eigenlijk had iedereen verwacht dat het toen dus nog door zou gaan, daarna. En dat er dus nog een escalatie zou volgen. Maar er kwam er niks meer. En ik denk, het heeft ook heel veel te maken gehad met de ongelofelijke minachting die ze eigenlijk hadden voor de rest van de mensheid of voor de rest van de scene. Ze hadden echt een totaal rare kijk op de andere mensen. Ze dachten dat zijn of boeren of lafaards. En zij zijn zeg maar de ware politieke soldaten. En dat zeiden zeg maar, dat wij zo omgingen met hun en dus niet wegliepen toen zij luid schreeuwend achter ons aankwamen, maar ons omdraaiden. En dat zeg maar, die directe confrontatie, dat ze daar in het onderspit dolven, dat was denk ik vooral ook een enorme shock, psychologische shock. En dat is denk ik ook de reden geweest waarom, dat hebben ze eerst moeten verwerken. En in die tijd, ik weet niet wat er toen dus met hun allemaal gebeurd is, interesseert me eigenlijk ook verdomd weinig, maar dat hebben ze volgens mij niet meer weten te plaatsen.
Wat gaf de doorslag waardoor het uiteindelijk toch tot een afstraffing gekomen is?
Uiteindelijk zeg maar, hebben we de besluiteloosheid, de verlammende besluiteloosheid ook kunnen doorbreken omdat omdat het terreur maar doorging tegen. En het zwakke punt eigenlijk was waardoor we ook eigenlijk heel moeilijk overeenstemming konden bereiken, was, nou goed, wij willen niet dezelfde methodes hanteren en we kunnen ons amper voorstellen. Maar wie gaat het dan doen, zeg maar, onze voormalige kameraden op de bek timmeren? Maar ook van, als het dan tot een escalatie leidt in de buurt hier, dat lijken dan de mensen te worden die dat dan weer moeten die krijgen daar dan weer de gevolgen van te merken. Want dat was wat de hele tijd gebeurde. Hier werden de mensen in de staatslieden buurt 's ochtends te grazen genomen, geïntimideerd, in elkaar geslagen en... Ja, er was een klimaat van angst hier in de buurt. En als mensen dan uit de buurt meededen met die stedelijke vergadering, dan brachten ze die angst natuurlijk ook in. En die was heel gericht, die was heel duidelijk. En die zeiden van, ja, sorry hoor, maar ik heb geen zin om nog een keer in elkaar geslagen te worden. Dus die terreur die werkt eigenlijk ook. En maar dat bleef maar doorgaan. Dat ging echt 4-5 weken ging dat door. En op een gegeven moment... moest daar iets gebeuren. En ontstond er ook zo'n houding van, nou, daar moeten we zelf een keer terugslaan, zodat ze niet meer de deur uit kunnen om andere mensen te grazen te nemen. Maar ja, de geweldsschaal, zeg maar, het niveau, was zo groot, zo onvoorstelbaar hoog, dat daar schrok ook iedereen van terug. En nou, met die mobiele aanvallen die ze de hele tijd, die snelle, gerichte, heel gewelddadige acties die ze steeds deden, dachten wij van, nou, één ding wat in ieder geval een hele hoop druk van de ketel neemt, is als zij niet meer zo snel zijn, als ze niet meer zo mobiel zijn. Dus gaan we eerst als we die auto's kapot maken, dan is dat ook een heel duidelijk signaal. Dat is een eerste stap. Maar we wisten ook dat we, als we daaraan zouden beginnen, dan moesten we in staat zijn, en ook moesten we ook duidelijk hebben dat de tweede stap, een eventuele escalatie, dat we die ook aankonden. En daar moesten we zeg maar ook klaar voor zijn. Dus daar hebben we heel lang over zitten praten. En we hebben dat heel zorgvuldig willen voorbereiden. En ook met het hoofd, met in het hoofd dat je, dat er dus nog meer gaat volgen. Nou, om daaraan te gaan staan, aan een paar dagen van waarin je zo'n heel gewelddadige escalatie verwacht, daar was hier ook amper de ruimte voor. De mensen hier in de buurt die konden zich dat niet voorstellen. En daar is dus ook voor gemobiliseerd in andere steden. En er waren ook steeds zeg maar vertegenwoordigsters van andere steden op die stedelijke vergaderingen hier. En die mensen zijn toen ook gekomen. En uiteindelijk was het dan zover.
Tweede klap aan. Waarom ligt de hulp van buiten de stad niet goed op?
De meeste mensen hadden te veel scrupules om mensen te... Om hier tegenover mensen te gaan staan met wie ze samen ook zich hadden verdedigd tegenover de smeres. Of met wie ze samen politieke acties hadden gedaan. Dat was onvoorstelbaar, dat konden ze zich niet voorstellen. En het is natuurlijk dan ook gewoon makkelijker om, als het moet, en je moet je verdedigen en het komt tot een lichamelijke confrontatie met andere linkse mensen in dit geval, dan moet je dus ook, dan is het makkelijker als je mensen niet kent. Dat was een van de redenen. En ja, er waren ook bij die vergaderingen, bij die stedelijke vergaderingen, ook een hele hoop mensen betrokken die weliswaar dan met bloedend hart toegaven dat er iets moest gebeuren, maar dan niet zelf niet aan mee wilden doen. Dat was.
Waarom hebben jullie die uiteindelijke afschaffing zo goed voorbereid?
We wilden dat het precies zo zou gaan zoals het zou, moest geen heethoofdenactie worden. Het moest allemaal heel goed in elkaar passen. We wisten dat we natuurlijk als je bij iemand voor de deur en de auto kapot maakt, dan kun je ongeveer voorstellen wat dat voor reactie teweeg brengt. Ik bedoel, je zou bij iedere Amsterdammer ruzie krijgen. En iedereen zou naar buiten komen. En een lichamelijke confrontatie viel alleen maar te voorkomen als dat niet zo was. Dus er werd heel gericht en er was een taakverdeling. En er werd heel goed nagedacht over wat gaat er gebeuren. In de tijdsvolgorde. Zodat het ook helemaal zo zou lopen zoals we het. Als we zeg maar, het oké hadden gekregen van de stedelijke vergadering. Zo zou het moeten gebeuren. En er zou gewoon niks mogen gebeuren wat daarvan afwijkt. En dan, dat was natuurlijk ook een heel belangrijke voorwaarde om vervolgens ook weer verdere stappen te zetten. Want mocht het uit de hand lopen, of niet zo gaan zoals we het hadden bepaald, dan zou daar natuurlijk ook weer een enorme heisa over ontstaan. Dat is
de... Waarom werd Theo zo woest?
Ik denk dat Theo zo woest werd omdat hij een brutale minachting had voor ons. En zeg maar in zijn koninkrijk, hij werd zeg maar van zijn troon getrokken. En nou, dat kon hij helemaal niet hebben. Dus die kwam uiteindelijk toen wij zeg maar 50 meter alweer ons hadden teruggetrokken, kwam hij als een gek achter ons aan. En met nog een vriendje naast hem. En ik weet nog dat de twee anderen ook nog naar buiten kwamen, maar die bleven eigenlijk een beetje hangen. Ze schrokken toen wij dus ons omkeerden. En niet wild wegliepen, maar bereid waren tot de confrontatie. En die zijn dus eigenlijk een beetje achtergebleven. Nou, Theo en Bernard die hebben toen de zure druiven mogen plukken. En die hebben toen een koekje van eigen deeg gekregen, denk ik.
Wat is de kern van het politieke verschil tussen jou en Kerel?
Is een kern van het politieke verschil met Theo, met Jack en een aantal anderen, zeg maar met de PVK, is dat, dat het voor mij het doel niet de middelen heiligt. Dat ik vind dat je moet inleven in andere mensen, dat je geen andere mensen kunt gebruiken, kunt manipuleren. Dat je ik heb gewoon een aantal ervaringen met u gemaakt en radicaal en consequent en zo wil ik ook politiek maken. En ik wil ook zo weinig mogelijk compromissen aangaan, omdat ik denk dat er genoeg rotzooi is om te veranderen. Maar daar moet je geen machtspolitiek van maken. En als het bijvoorbeeld niet gebeurt zoals jij het wil, dan moet je niet naar zondebokken gaan zoeken. Want dat doen ze wel bij rechts. En als zij bijvoorbeeld, als de kraakbeweging zich niet heeft ontwikkeld zoals zij dat dan hadden gewild, dan zijn zij dus blijkbaar niet in staat geweest om de andere mensen genoeg te overtuigen van de richting die het op moest gaan. Dus dan kun je niet gaan zeggen van, die anderen zijn allemaal slappelingen en weet ik veel wat. Maar dan moet je respect voor die anderen blijven hebben. En dan heb je dus zelf ook gefaald. Dus daar draag je dan zelf ook verantwoordelijkheid voor. Ja, zij zijn helemaal verder gegaan in die trend van wij zijn de jongens van de zuivere lijn. En die anderen, dat zijn allemaal zwakkelingen. Dus we gaan weer een nieuwe poging wagen. En zo gaat het. Heel moralistisch. Daar moest ik niks van hebben. Nog steeds niet.
Wat? Waar is je los?
Ik heb... Mensen van de PVK, dat zijn ook maatjes van me geweest, kameraden. Ik heb veel met hun... gezamenlijke geschiedenis met hun. Maar ik heb ook heel snel gemerkt dat... ik niet met hun verder wil gaan en ik heb op een gegeven moment niks meer met hun te maken willen hebben. Omdat ik niet wil werken in een structuur waarin tijdens de vergaderingen de hele tijd maar één of twee mensen aan het woord zijn. En waarin zeg maar een generaal en twee luitenants en dan de rest als voetvolk fungeert. Daar wil ik niks mee te maken hebben. En ik ben toen verder gegaan en met andere mensen die er anders over denken. Die repressief... Dat was het? Oké. Okay.
Ja, heel goed. Je hebt zelf ook nog met Theo en de PVK samengewerkt.
Samengewerkt in de PVK, toen heette het nog niet zo. Ik heb veel met hun, we hebben veel gezamenlijke projecten gehad. En, maar ik heb gemerkt, ik was ook, ik was het vaak eens met wat de inzet leek te zijn. Ik vond ook dat de kraakbeweging langzaam dreigt af te zakken in een beweging waarin mensen aan eigen belangenbehartiging deden. Of waarin er teveel de gang van zaken werd geaccepteerd en met de sociaaldemocratie werd gekonkeld. Vond ik ook. Maar de manier waarop dat dan ging, zoals dan bijvoorbeeld vergaderingen liepen, dat er steeds maar één of twee mensen aan het woord waren. En dat waarin voor mij dus op een gegeven moment een structuur te herkennen viel van er is een generaal, er zijn twee luitenanten en er zijn een paar soldaten, of dus het is een beetje het voetvolk. Dat is niet de manier waarop ik wil werken. En ik denk, als dan al een beetje een andere filosofie tegenover het doel heiligt de middelen, staat voor mij, dan is de weg is het doel. Dus de manier waarop je dingen doet, daarin zit al verborgen of daarin moet al opgesloten zitten wat je wil bereiken. En ook radicale politiek nog steeds willen maken maar zonder dan je menselijkheid te verliezen. En dat, daar doe ik niet aan mee. Dus toen hebben we een breuk, die breuk die moest er zijn. En die breuk die is ook gekomen.